Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 34, het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Het 11e van 34. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Jesaja 46, waarna wij belijdenis doen des geloofs en zingen van Psalm 2, het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En dan lezen wij in Gods woord Jesaja 46, Bel is gekromd, Nebo wordt neergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Tezamen zijn zij neergebogen, ze zijn gekromd, ze hebben de last niet kunnen redden. Maar zij zelven zijn in de gevangenis gegaan. Hoort naar mij, o huis Jacobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af, tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan, en ik zal u opnemen, en ik zal dragen en redden. Wien zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken, en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmid en die maakt het tot een god. En zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt niet van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk, breng het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk ik. Die van de beginnen aan verkondig het einde en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het oosten en een man mijns raads uit verre landen. Ja, ik heb het gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. Hoor naar mij, gij stijven van hart, gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen en mijn heil zal niet vertoeven, maar ik zal heil geven in Sion, aan Israël mijn heerlijkheid. En dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Met de hulp des Heren willen wij het woord Gods bedienen uit Jesaja 46, vers 3 en 4. Wij noemden u Jesaja 46, vers 3 en 4. Hoort naar mij, o huis Jacobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af, en tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genadige Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om uw naam ootmoedig te danken, dat we voor de tweede keer in uw bedehuis mogen zijn en dat u ons roept om naar uw heilig woord te luisteren. En Heere, geef dan eerbied in ons hart als we met u gaan spreken, om u een zegen af te smeken voor uw woord. Want Heere, als u uw woord voor ons niet opent, dan blijft het een gesloten boek. Als u ons hart voor uw woord niet opent, dan zullen we het woord niet gaan verstaan. Maar als gij door de onmisbare werking van de Heilige Geest het woord voor ons opent en ons hart voor dat woord opent, dan geschieden er wonderen. En dat voor het eerst, wanneer we nog onbekeerd zijn en u de Heere nog niet kennen, dan zal dat gebeuren wat we daarvoor nooit beleefd hebben. Dat wij een godsontmoeting zullen krijgen in het woord, hier in de kerk. Dan wordt u, o Heere, voor ons de levende God. Dan gaan we niet langer meer af op onze eigen gedachten. En dan zullen we ook niet langer meer steunen op onze afgoden. Maar dan zult gij ons opnemen en dragen, zoals onze tekst dat ook aandraagt. Dragen ons hele leven lang verder naar de stal der eeuwigheid. En wij bidden u, neem ons dan op, wanneer we nog in onze verlorenheid liggen voor u, o God. Opdat niemand van ons voor eeuwig verloren zal gaan. Maar ook wanneer wij het genadeleven kennen, dan is het zo nodig dat uw woord zich voor ons weer verklaard wordt. En wij bidden u daarom, geef Heere, dat uw volk en kinderen dan mogen gevoelen dat gij hen opgenomen hebt en dat gij hen draagt. Met alle moeite, kruis en aanvechtingen die gepaard gaan met het wandelen op de smalle weg. En dat zij dan ook vanmiddag weer eens versterkt mogen worden in dat geloof dat gij uw volk en kinderen draagt tot het einde toe. Heere, gij zult het voleinden. En wij bidden u of gij ook daartoe uw knecht wil helpen. Heere, gedenk ook al het werk in uw koninkrijk hier aan deze plaats. Gedenk aan onze vriend en broeder, dominee Procé met zijn vrouw. Wilt u hem ook veilig weer thuis brengen, als hij aanstaande vrijdag weer thuis op te komen. We bidden u of gij hem wil sterken in het midden der gemeente, om zijn ambtelijke arbeid in alle getrouwheid te mogen doen, en dat hij ook vrucht op zijn arbeid mag ontvangen. Geef dat er ook gebed mag zijn in het midden der gemeente, zodat hij mag ervaren dat er een gedurig gebed opging tot God van de gemeente. Dan zullen er ook wonderen gebeuren. En wij bidden u dat ook voor de kerkraad, of gij hen ook wil gedenken en hen wil helpen bij het bearbeiden van de gemeente. Houd de gemeente toch bij uw woord. Houd onze jonge mensen ook vast bij uw woord. Bescherm ze toch tegen alle wereldgelijkvormigheid. En wij bidden u of gij daartoe ook de opvoeding van de ouders wil zegenen. En het onderwijs dat ze ontvangen op de scholen, maar ook in het kerkelijke leven. Heere, wilt u bovenal hen toch de roepstem doen verstaan, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En wij bidden u of gij ook met de ouderen wil zijn, in het bijzonder met die ouderen voor wie het nog geen licht is bij het vallen van de levensavond, die nog geen borg kennen voor hun arme ziel. En wij bidden u of gij met die ouderen wil zijn en of gij ze toch klaar wil maken voor de dood, opdat zij straks ook zonder verschrikken u mogen ontmoeten. Maar denk ook aan de ouderen die te kampen hebben met ziekte en met de afbraak van het leven, die niet meer naar de kerk kunnen komen. Zegen hen terwijl ze meeluisteren via de kerktelefoon. We bidden u voor hen die psychisch zwak zijn. Sterk ze toch, o Heere, en geef dat de duivel er geen misbruik van zal maken. We bidden u voor ons land en volk. Ontfermt u zich over haar en over haar overheid. We bidden u in het bijzonder voor die partijen die bezig zijn met de kabinetsformatie. De Heere, gedenk in het bijzonder ook broeder Segers, die toch wel wat te zeggen heeft. En geef, Heere, dat hij daarin zich gesterkt mag weten door u en dat hij zich mag houden aan de Heilige Schrift. We bidden u voor allen die uw naam in 's lands vergaderzalen, provinciaal en plaatselijk, wensen uit te breiden. Geef hen getrouwheid, Heere, dat zij toch vrijmoedigheid mogen krijgen om te zeggen, zo zegt de Heere. Ontfermt u zich over deze wereld. We bidden u in het bijzonder voor uw volk Israël. Wilt gij het deksel van Mozes van hun aangezicht wegnemen, opdat zij het kwijtraken wat we allemaal kwijt moeten raken, dat we door de werken der wet niet gerechtvaardigd zullen worden, maar alleen door het geloof in Christus. We bidden van u of gij ons wil helpen, ook wanneer we deze middag uw woord moeten bedienen. En dat vragen wij u eerbiedig uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 33 vers 10 en 11. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven 10 en 11 van 33. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijands macht en vreselijk woeden, en hem beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaakt mij van omhoog, bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Geliefde gemeente, toen ik deze preek voorbereidde, ontmoette ik een vrouw uit onze gemeente die mij de vraag stelde: dominee, hoe lang moet ik deze moeite nog dragen? En toen viel het woord wat ook een paar keer in onze tekst naar voren komt, het woord dragen. En misschien dat u ook wel zo'n vraag kunt stellen. De last van het leven is soms heel zwaar. En zeker wanneer we het zelf moeten dragen. En het is daarom ook nog een groot verschil, dragen of gedragen worden. En daar willen we naar luisteren, geliefden, vanuit onze tekst. Zelf dragen of door God gedragen worden. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. God kan dragen, God wil dragen en God zal dragen, om daarna dan met een toepassend woord te eindigen. Dus we luisteren vanuit de tekst naar zelf dragen of door God gedragen worden. Drie gedachten: God kan, God wil en God zal dragen. We hebben onze tekst genomen uit de profetie van Jesaja. Jesaja was een man die kende zijn tijd. Dat is belangrijk, gemeente, ook voor een predikant, maar ook voor u als ouders en wie dan ook. Dat we onze tijd en de cultuur waarin wij leven goed kennen. En Jesaja wil daarvan uit, vanuit die wetenschap, de Israëlieten waarschuwen. En ook dat is nodig, dat we gewaarschuwd worden. En hij wil dan waarschuwen voor een toekomend gevaar. Want Jesaja was de profeet die voor de ballingschap leefde. En het volk moest waarschuwen en aanzeggen dat het oordeel zou komen en dat zij zeker ook weggevoerd zouden worden. En dan mag hij met de geest van de profetie, als het ware, een tientallen jaren hen vooruit zijn. En dan mag hij met de geest van de profetie, als het ware, bij hen aanwezig zijn daar in Babel. En dan gaat hij ze waarschuwen voor de cultuur, vooral voor de godenwereld. Hij zegt: jullie moeten er goed op letten dat wanneer jullie straks daar zullen zijn, dat jullie een enorme godenwereld zullen tegenkomen. En één keer per jaar dan worden die goden van stal gehaald. Dan wordt er een grote optocht georganiseerd. En ja, dan gaan ze de goden dus uit hun huizen halen. Die gaan ze dragen. Of die laten ze dragen door ezels of op een wagen. En dat is een heel feestelijk gebeuren. Meestal gebeurt dat, zegt Jesaja, op de nieuwjaarsdag, wanneer het nieuwe jaar begint. Om zo eigenlijk hun goden een goede dag te bezorgen. Ze zullen er dan ook voor zorgen dat er genoeg eten en drinken is voor hun goden. Want die goden die letten op het gedrag van die Babyloniërs. En zij letten erop of die Babyloniërs hun best doen om hun goden in een goede stemming te houden. Want wee het gebeente wanneer die goden niet in een goede stemming komen, dan kunnen ze heel grillig reageren. Die Babyloniërs, zo zegt Jesaja, die weten zich afhankelijk van die goden, van wat hun welvaart betreft en wat hun toekomst betreft. En dan worden er twee goden genoemd, namelijk de god Bel en de god Nebo. Bel, dat is hun beschermgod. Die moet hen beschermen tegen ziekte en tegen vijandelijke aanvallen. en andere gevaren. En Nebo, dat is ook een hoofdgod, dat is de god die toekomst kan voorspellen. En die kan dus vertellen of je slaagt voor een examen, of dat je bedrijf goed zal floreren, of dat je dit jaar een hele goede oogst zult krijgen. Twee hele belangrijke goden. En al die goden, die zijn een grote familie. Je hebt een soort opa en een oma. En die hebben ook weer kinderen. En die hebben ook weer kinderen. Want voor elk geval wordt er eigenlijk weer een god bedacht. Zo vertelt Jesaja. En dat blijkt ook wel in het verdere van het hoofdstuk. Want dan maken ze er gewoon eentje. Als ze bijvoorbeeld een bepaald terrein hebben waar nog niet echt een god voor is, nou dan wordt daar een god voor geboren uit die hele godenfamilie. En dan noemt Jesaja ook een voorbeeld hoe dwaas dat is, dat ze zo met hun goden omgaan. In vers 2 kunt u dat lezen. Daar neemt hij het voorbeeld van een vijandelijk leger dat een stad heeft omsingeld. En die vijanden die komen steeds dichterbij. Ja, ze klimmen al over de muren. En dan grijpen de bewoners de gelegenheid om te vluchten. En wat doen ze dan? Dan nemen ze hun goden mee. Ze moeten hun goden beschermen. Ze dragen hun goden het huis uit. En zo rennen ze weg voor de vijanden. Kijk, en dat is gelijk ook een vraag aan u. Wat zou u meenemen als u plotseling merkt dat uw huis in brand zou staan? Wat zou u dan meenemen? Dan kon dat wel eens misschien uw afgod zijn. Kijk, en Jesaja is daar heel ironisch over. Die zegt, moet je nou toch eens kijken hoe die goden verzorgd moeten worden, hoe ze beschermd moeten worden, enzovoort. Kijk, en dan wil Jesaja het contrast laten zien. Hij wil het contrast laten zien met de levende God, de God van Israël. Want de God van Israël, dat is een God die echt zich laat ontmoeten. En dan komt hij met onze tekst. Want dan voert hij God sprekende in. God is dus een God die spreekt, gemeente, jonge mensen. Heb je hem al gehoord? Heeft hij al tot u, tot jou gesproken? Luister maar naar de tekst. Hoor naar mij, met een hoofdletter. O huis van Jacob en het ganse overblijfsel van het huis van Israël, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan, ik zal u opnemen. Weer dat woord dragen. En ik zal dragen en ik zal redden. Dus het woord des Heren komt tot dit volk en ook tot u. En zij worden op drie manieren aangesproken. Allereerst als het huis van Jacob. God herinnert hen aan hun oorsprong, de bedrieger. Maar ook in de tweede plaats als het huis van Israël. En daarmee herinnert de Heere aan zijn daden in de geschiedenis voor het volk. En ook met het overblijfsel. En daarmee laat God zien zijn verkiezend welbehagen. Dat hij toch ondanks alles doorgaat met dit volk. Dat er nog een overblijfsel zal zijn naar de verkiezing van Gods welbehagen. Die straks in de ballingschap zullen blijven leven. En die gelouterd door dat oordeel weer teruggebracht zullen worden naar het beloofde land. Dat de Heere hen zal herstellen. En dan gaan we ons toespitsen op de inhoud van de boodschap. Mijn eerste gedachte was dat de Heere wil dat de Heer kan dragen. Kan dragen. En dat laat hij ook zien in onze tekst. Hij kan dragen omdat hij de Almachtige is. Omdat hij de schepper van hemel en aarde is. Hij hoeft niet verzorgd te worden. Wij hoeven God niet te voorzien van eten en van drinken. Wij hoeven onze God niet te beschermen. Ook onze godsdienst ten diepste niet. Want God is de Almachtige. Hij kan voor zichzelf zorgen. En hij zorgt ook. Hij beschermt. Hij onderhoudt zijn volk. En dat kan hij niet alleen als de Almachtige, maar hij wil het ook, onze tweede gedachte. God wil dragen. En dan gaan we luisteren naar de woorden in onze tekst. Want Jesaja die wil namelijk de tegenstelling laten zien. En die wil laten zien hoe concreet het is waar het hier over gaat. Hij heeft ons laten zien dat de Babyloniërs zich echt toewijden aan hun goden. Dat ze hun goden dragen. Beschermen. En hoe wee als zo'n god afglijdt van een ezeltje. Dan schiet zo'n man tegemoet om zijn god weer overeind te krijgen. Ze houden hun goden hoog. Maar bij u is het net andersom, zegt Jesaja. God die houdt zijn volk hoog. God die draagt zijn volk. En dat wil hij ook. En dat laat hij dan vooral zien aan de hand van dat Hebreeuwse werkwoord wat hier vertaald wordt met dragen en opnemen. In dat Hebreeuwse werkwoord zitten namelijk drie beelden verborgen. Het eerste beeld dat in dat woord verborgen is, dat is het beeld van een herder. Dat woord komen we namelijk ook tegen in Jesaja 40 vers 11. En hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. En hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. Daar heb je datzelfde woord, dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Dus als een herder zal hij zijn volk dragen. Het tweede beeld wat in dat woordje verborgen ligt, dat is het beeld van een arend. En dat kennen we ook wel, dat beeld uit de Heilige Schrift. Ik lees u twee teksten voor waarin datzelfde Hebreeuwse woord terugkomt. Exodus 19 vers 4. Gij lieden hebt gezien wat de Egyptenaars gedaan heb en hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen heb. En tot mij gedragen heb. Daar heb je weer dat woordje dragen. En Deuteronomium 32 vers 11. Gelijk een arend zijn nest opwekt. En over zijn jongen zweeft en zijn vleugelen uitbreidt. Zo neemt hij ze op en hij draagt ze op zijn vlerken. Alzo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hen. Jongens en meisjes, jullie hebben dat misschien wel eens meer gehoord. Hoe zo'n grote moeder arend een nest bouwt hoog in de rotsen. De eieren uitbroedt. De jongen groot brengt. En dan de jongen uit het nest stoot om ze te leren vliegen. En dan gaan ze naar beneden en zij fladderen met hun jonge vleugeltjes. En ze proberen natuurlijk omhoog te blijven. Maar pijlsnel gaan ze naar beneden om dan te pletter te vallen. Maar wat gebeurt er dan? Vlak voordat ze op de grond te pletter vallen, komt moeder arend en schiet onder de jongen door om ze dan op hun vleugels te nemen en te dragen. Zo zal God ook dat volk dragen. Omdat dat volk hen tot een eigendom gemaakt is. En dan het derde beeld, dat treffen we in de tekst letterlijk aan. Dat is het beeld van een moeder. Leest u maar mee. Daar staat: die van mij gedragen zijt van de buik aan. en opgenomen van de baarmoeder af. Dan gebruikt de Heer een bekend beeld voor de moeders onder ons. Dat weet u nog wel, moeder, toen u voor het eerst in verwachting was. En dat u zo blij was en dat u uw man belde. En dat u zei, ik heb een nieuwtje. Ik ben in verwachting. En dat dat langzamerhand ook groeide in u. En dat u dat voelde. En gelukkig waren de controles goed. En u voelde het kind bewegen. En ja, de oudere moeders in ons midden, die weten die uitspraak ook wel. Wanneer een kind wat ouder wordt en een kind soms ondeugend is, een jongen die niet meer wil of een meisje die ontspoort, dat zo'n moeder dan zegt, kind, ik heb je onder mijn hart gedragen. En ook een oude moeder die zich zorgen maakt over haar volwassen zoon die al lang getrouwd is en een gezin heeft en die zo weinig komt. En als hij dan komt, dan is hij nogal haastig. En dat die oude moeder dan zegt, mijn jongen, mijn zoon, mijn kind. Kijk, en dat beeld gebruikt hier de Heere om te laten zien dat hij dat volk nou altijd heeft gedragen van de baarmoeder af. Dat ziet vooral op het ontstaan van het volk. Dat ziet vooral op de roeping van Abraham. Toen Abraham uitgeleid werd uit Ur der Chaldeeën en dat de Heere verder ging met dat geslacht van Abraham, van de baarmoeder af. Tot nu toe heb ik u gedragen. Dus drie beelden. Probeer die beelden even vast te houden, ook straks voor de toepassing. Beeld van een herder, beeld van een arend en het beeld van een moeder. En in die drie beelden laat God niet alleen zien dat hij kan dragen, maar dat hij ook wil dragen. Dat uit zijn hart komt als een herder, als een arend, als een moeder. En dan onze derde gedachte. God zal dragen. En dat blijkt heel duidelijk ook uit de tekst. Omdat daar ook dat op die manier vertaald wordt. Kijk maar aan het eind van de tekst. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en ik zal redden. Dus dat de Heer het ook daadwerkelijk zal doen. En dan willen we ook wat aspecten van naar voren brengen dat hij dat zal doen. Het eerste, dat treffen we aan in vers 4. Dat er staat, en tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik uw lieden dragen. De Heere zal het echt doen. Zo zegt Jesaja tegen die ballingen. En dan gebruikt hij een beeld van de ouderdom. En daarmee wil hij aangeven de trouw. Zoals een ouder echtpaar in de gemeente, die zorgen hebben, dat de man zijn vrouw moet gaan verzorgen, omdat zijn vrouw wat gebrekkig aan het worden is. En het gebrek neemt maar toe. En de zorg neemt ook toe. En op een gegeven moment zegt dat vrouwtje tegen haar man, van luister eens, vind je me nou niet een lastig vrouwtje? Kun je nou wel volhouden om mij te verzorgen? Ja, zegt die man, maar ik hou toch van je. En je hebt toch ook altijd voor mij gezorgd? Nee, ik hoop trouw te zijn. Tot aan de dood. Nou, dat zegt hier ook onze tekst. Tot de grijsheid toe, tot de ouderdom toe. Wanneer de zorgen alleen maar toenemen. Wanneer het alleen maar erger wordt, zal ik u dragen. Dus de Heere spreekt hier van zijn trouw, geliefde. En dan het tweede, wat ook in de tekst staat, dat is het aantal keren dat er het woordje ik in de tekst staat. Jongens en meisjes, dan moeten jullie eens naar mijn vinger kijken, naar mijn vuist. Kijk, nu is het nog een vuist, hè? En dan moet je eens meetellen in vers 4. Tel maar eens mee en kijk maar naar mijn vingers. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Nou jongens en meisjes, wat ontstaat er dan? Een hand, hè? Kijk, en dat is nou de dragende hand van God. Ik zal dragen. Probeer dat te onthouden, hè? Vanuit de tekst. En dan het derde aspect, wat je ook in vers 4 aantreft. Dat is dat die afgoden die moesten gedragen worden en die moesten gered worden. Die moesten verzorgd worden, die moesten versierd worden, die moesten beschermd worden. Maar de Heere zegt, ik zal niet alleen dragen, maar ik zal ook redden. Ze worden gedragen als ze straks in ballingschap worden geleid naar Babel. En als ze die 70 jaren door moeten maken. Maar ze zullen ook gered worden uit die ballingschap. Door een krachtige hand zal de Heere ze terugbrengen. Dus, de drie gedachten. De eerste gedachte was, de Heere kan dragen. De tweede, de Heere wil dragen. De derde, de Heere zal dragen. Dat is makkelijk te onthouden. Kan, omdat hij de schepper is. Wil, vanuit die drie beelden. Een herder, een arend, een moeder. En dan zal dragen tot de grijsheid toe. Met die hand. En hij zal ze redden. Dan gaan we het proberen toe te passen. Voor wie geldt deze rijke belofte? Dat de levende God als een herder zijn schaap, als een harend zijn jong en als een moeder zijn kind zal dragen. We zullen eerst antwoord geven voor wie die belofte niet geldt. Deze belofte geldt niet voor hen die nog hun afgod dragen. En daar moeten we onszelf ook aan spiegelen, geliefden. Zoals de Babyloniërs dat deden. Ze hadden een God om zich te beschermen. Ze hadden een God voor hun gezondheid. Ze hadden een God voor allerlei sport en spel en allerlei vermaak. Ze hadden een God voor de vruchtbaarheid, om kinderen te krijgen en het land te bebouwen. Ze hadden een God voor de mode. Ze hadden een God voor het inkomen. Ja, waar hadden ze eigenlijk geen God voor? Waar komen die goden allemaal vandaan? Die komen uit het hart. Calvijn zegt, ons hart is een fabriek vol van afgoden. Je bedenkt er zomaar één, jonge mensen. En je hebt niet in de gaten hoe snel iets een afgod is. Je moet maar eens proberen om er iets aan te toetsen wat jij mee zou nemen als er brand uit zou breken in je huis. Een afgod is iets waar je al je krachten of de meeste krachten aan besteedt. Een afgod, dat is iets waar je de meeste tijd aan besteedt. Een afgod is iets waar je veel geld voor over hebt. Een afgod, dat is iets waar je voortdurend op gefocust bent. Waar je op gericht bent. En leg je leven daar dan eens naast. Heb ik het dan over mij en over u? Ja, dat kan natuurlijk iets heel erg werelds zijn. Een bepaalde sport. Of een bepaald soort muziek. Maar dat kan ook echt wel iets zijn wat heel legitiem is. Dat kan zelfs je vrouw zijn. Dat je daar zo op gericht bent. Dat kan zelfs je man zijn. Dat je daar zo op steunt. Of je kind, je kinderen. Dat ligt soms heel teer. Wanneer de afgoden ter sprake worden gesteld. Je kunt het ook toetsen in hoeverre de levende God uw God is. Ga nou maar eens na of u al uw krachten, tijd, zin en liefde aan de Heere geeft. Of dat je zegt van ja, het hoort eigenlijk bij mijn sociale patroon, dominee. Ik heb zo een weekprogramma en daar hoort de kerkgang, mijn gebed en mijn bijbellezen en dergelijke ook bij. Ik moet eerlijk zeggen, dominee, dat het niet mijn leven doortrekt. Dan is er duidelijk iets anders wat je leven doortrekt. Als jij vanmiddag niet concreet iets kunt noemen, dan vraag ik u, is het misschien dan uw eigen ik? Dat is de grootste afgod die in ons hart verankerd ligt. U moet maar eens opletten als iemand u kwetst. U moet maar eens opletten als iemand u benadeelt. U moet maar eens opletten als iemand u minacht. Hoe u dan reageert. Wat een liefhebber ik ben van mijn eigen ik geliefde. En die draag ik, die afgod. Net als de Babyloniërs. Die verzorg ik. O wee, als die afgenomen wordt. Die bescherm ik. En dan moeten ze niet aankomen. Ik ga het niet al te concreet invullen voor u. Want kijk, dan word je al gauw een beetje versleten als, nou ja, dat zou wel de computer zijn. Of een mobieltje, of de voetbal, of... Kijk, nu noem ik natuurlijk wel een aantal concrete dingen. Maar dan ga je zo gauw mensen voorbij in hun vroomheid. Ik hoop dat je eraan ontdekt wordt. Dat je zegt, ja heren, dat is zo. En als ik er nog blind voor ben, open dan mijn ogen. Want ken ik nou echt ook de levende God? Voor hen... Die zich dus handhaven in hun afgoderij, is deze belofte niet. Echt niet. Daarom doe uw afgoden weg. Breek ermee. Werp ze bij de vuilnis. En als het een hele moeilijke zaak is, dat je zegt, ik kan er maar niet van loskomen, dominee, ik ben ermee bezig. Maar ik kan er niet van loskomen. Buig je knieën en vraag om de almacht Gods. Die kan je echt daarvan verlossen worden. En als je misschien in een isolement gekomen bent met uw afgod. Dat zelfs uw vrouw er niet van weet. Of uw man. Breek dat isolement eens open. En deel eens met iemand anders wat uw afgoderij is. Met iemand die u vertrouwt. Zodat u samen op de knieën kunt gaan. En dat u er misschien op die manier ook enigszins opening in krijgt. Waarin u helemaal vastgegroeid zit. Want u zult dan toch, als u hierin handhaaft, de last van uw leven zelf moeten dragen. En dan zult u er uiteindelijk voor eeuwig aan ten onder gaan. Voor wie is deze belofte? Ja, zegt iemand, dominee, dat is niet zo moeilijk, want dat staat in de tekst. In de tekst staat heel duidelijk het adres. O huis van Jacob en het huis van Israël en het overblijfsel. En misschien blijft u wel steken bij het laatste. Dat u zegt, ja, het overblijfsel. Dat is voor Gods uitverkorenen. En dat ben ik niet, of dat weet ik niet of ik dat ben. Dus ik kan toch zomaar niet zeggen dat deze belofte voor mij is. Dan zal ik eerst moeten weten of ik een uitverkorene ben. Nee, geliefde. Thomas Boston die zegt heel duidelijk in het boek De Genadeverbond dat dat een verzoeking van de duivel is. Om u bezig te laten zijn met de uitverkiezing. Om erachter zien te komen of u een uitverkorene bent. Want dat kan twee kanten opslaan. De ene kant, dat is de dode lijdelijkheid. Dat een mens gaat zeggen, nou ja, kijk, ik kan bidden wat ik wil. Ik kan lezen wat ik wil. Ik kan kerken wat ik wil. Maar als ik geen uitverkorene ben, ja, dan zal ik er toch nooit in delen. En de andere kant, waar het naar uit kan slaan, is naar de pure zorgeloosheid en goddeloosheid. En dat je zegt, nou ja, kijk, luister goed, als ik uitverkorene ben, dan maakt het niet uit wat ik doe. Dus dan kan ik net zo goed 's middags naar het strand gaan op zondag. En dan kan ik hier op aarde een klein beetje vrolijk en prachtig leven. Want als ik uitverkoren ben, dan zal de Heer op een gegeven moment mij wel in het hart grijpen. Nee. Dat is een duivelse verzoeking. Kijk, de Heer die zegt, hoort naar mij! En dan moeten we eens opletten hoe in het hoofdstuk deze mensen getypeerd worden. Dat overblijfsel. Dat kunnen wij vinden in vers 12. Daar staat ook hoort naar mij. En wat staat er dan achter? Stijven van hart. Dat is het adres voor deze belofte. Bent u dat? Ben ik dat? Een stijve van hart, dat is iemand die, ja, die niet opzij te krijgen is. Die hardnekkig is. En dat geldt voor die ballingen en dat geldt ook voor ons, gemeente. De hel verschrikt niet en de hemel lokt niet. En we komen niet in beweging. Dat kan ik gewoon ook aan u zien. Echt waar. Wij horen de prediking aan. We horen de waarschuwingen van Gods knechten aan. En we zijn stijf van hart. En er staat nog een typering in vers 12. Gij die verre van de gerechtigheid zijt. Dus dat zijn echt niet zulke beste mensen hoor. Verre van de gerechtigheid, dat is wetsovertreders zijn. Kijk, en wat zegt nou de Heere tot de zulke? Gaat hij ze aan het werk zetten? Gaat hij zeggen, nou moet je een klein beetje smelten hoor. En dan moet je je eigen hart een klein beetje week gaan maken. En dan moet je proberen wat eigen gerechtigheid te verzamelen. Nee, gemeente, lees vers 13. Daar staat, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen en mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël, mijn heerlijkheid. De Heere die lost dat zelf op. De Heere zegt tegen die stijven van hart en die verre van de gerechtigheid zijn, ik breng mijn heil nabij. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. En dat is niemand anders dan Christus. Tot die stijven van hart en die verre zijn van de gerechtigheid, breng ik mijn Christus nabij. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door de verkondiging van het evangelie, gemeente. En daarom is het zo'n rijk voorrecht dat we hier in de kerk zitten. Dat dat evangelie gepredikt wordt. Dat er nu een vreemde gerechtigheid is, die verworven is door Christus. Die hij wegschenken wil aan die stijven van hart en die verre zijn van de gerechtigheid, opdat zij door God opgepakt kunnen worden. Dat gaat aan alles vooraf. Dat God dat overblijfsel aanziet in Christus. In de gerechtigheid van Christus. En dat van daaruit God komt met deze kostelijke belofte. Dat hij zijn volk zal dragen, zal opnemen en zal redden. Ja, dan moet er een wonder gebeuren met mij.
om daarin te delen. Dat is het wonder van de wedergeboorte. En toegespitst op onze tekst, gemeente, wat werkt dan de Heilige Geest in de wedergeboorte als het gaat om deze kostelijke weldaad van het gedragen worden en opgenomen worden en gered worden? Welke kostelijke gezindheid werkt de Heilige Geest aan? Weet u dat? Nou, dat kunt u met één woordje onthouden. Overgave. Dat werkt hij dan. En dan zie je dat die stijven van hoofd gaan buigen. Buigen onder Gods kastijdingen. Gods oordelen. En dan zie je dat die verre van de gerechtigheid zijn, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die hij nabij brengt. Overgave. Dat is een vrucht van het zaligmakende geloof. Kijk, en dan gaan die beelden ook leven, gemeente. En dan gaat hij zeggen, vanaf de baarmoeder heb ik u gedragen. Was dat ook alweer? Ja, dat herinnerde aan het begin van het volk. Aan het ontstaan van het volk. En zo is het geestelijk ook, geliefde. Vanaf het eerste moment gaat de Heere zijn volk dragen en redden. Daarom is de wedergeboorte zo'n kostelijk woord wat we niet in moeten leveren. Dat is een beeld dat schriftuurlijk is. Johannes 1, vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. De wedergeboorte is het moment dat iemand van dood levend wordt gemaakt. Dat is ook het moment dat de Heere je opraapt. En dan gaat hij daarna, gaat hij hen oefenen in die weldaad van het gedragen worden en het gered worden. Kijk, en dan komen die drie beelden naar voren, gemeente. Om daarin geoefend te worden in het geestelijke leven. Dat eerste beeld, wat was dat ook alweer, jongens en meisjes? Dat was het beeld van een herder. En dan moet ik denken aan Lucas 15. Dan moet ik denken aan die herder die erop uitging om dat ene schaap te gaan zoeken. Bent u dat? Ben jij dat? Dat schaap dat uit eigen belang bij de herder vandaan was gezworven. Hier een blaadje, daar een stronkje gras. En steeds verder zwierf hij van de herder af, van de Heere af. En waar kwam hij terecht? In een ravijn. En daar lag hij in zijn verlorenheid. Kent u daar iets van? En dat u moet zeggen, dat is mijn eigen schuld. En dan moet ik echt opgepakt worden, opgeraapt worden en gedragen worden. Want anders dan ben ik voor eeuwig verloren. En dan zie je die opzoekende zondaarsliefde van die herder. Dan lezen wij in die gelijkenis dat die herder erop uitgaat totdat hij het zelf vindt. Weet u dat de Heere al lang aan het zoeken is? Kinderen, vanaf het moment dat jij geboren werd, toen je gedoopt werd, toen je opgevoed bent, toen je gebracht bent in de kerk, dat de Heere die zoekt dat verloren meisje en die verloren jongen. Toe, blaar nou eens, als een verloren schaap, roep nou eens. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. De Heere die roept ook. En de Heere die blijft net zo lang zoeken totdat hij je vindt. Als het uur van Gods welbehagen is aangebroken. En dan daalt hij af. En waar vindt hij de zondaar, gemeente? Hij vindt je niet in je werkheiligheid, hoor. Hij vindt je niet net als een keurige, nette, christelijk gereformeerde, beleidend lid of van welke kerk je ook bent. Hij vindt je in je goddeloosheid, in je afgoderij. Van je eigen ik. Daar vindt hij je. Is dat niet een groot wonder dat hij je daar opraapt om van hem gedragen te worden en om door hem gered te worden? Dan draagt hij je en dan gaat hij de weg terug. Hier afgezworven van de Heere, daar tegen de Heere gezondigd. Maar tegelijkertijd zal hij je ook gaan oefenen in de weg die die herder moest gaan om jou op te zoeken. Dat hij uit de hoge hemel moest komen en moest afdalen in je verlorenheid om je op te rapen. En dat tweede beeld dan, dominee, van die arend. Ja, kijk, dat is vooral een beeld dat laat Gods vreemde weg zien. God gaat met ieder van zijn kinderen soms een hele vreemde weg. Je kunt dat ook zomaar dan niet spiegelen op een ander zoals het met u gegaan is. Er zijn wel gemeenschappelijke trekken. Maar elke bekering en elke weg die de Heere houdt met de zijnen heeft toch iets unieks. En dan gaat de Heere je oefenen. In dat dragen, dat hij je draagt en dat hij je redt. En dat doet hij op een manier dat je meent juist niet gedragen te worden. Juist niet gered te worden. Net als bij die arend die zijn jongen uit het nest stoot, jongens en meisjes. En dat die jongen naar beneden toe vallen en dat zij denken van dit wordt omkomen. Zo gaat de Heere met zijn volk soms een hele vreemde weg. Een weg van duisternis. Een weg van zwakheid. Een weg van aanvechtingen. Een weg van Godverlatenheid. Een weg dat het lijkt alsof de oude zonden weer boven komen. Een vreemde weg. Maar dat is om je te oefenen. Waarin, dominee? In de trouw des Heren. Dat het waar is wat er in onze tekst staat. Tot de grijsheid toe en tot de ouderdom toe zal ik u dragen. Ik heb het meegemaakt in Werkendam met ouderling Oldenburg. Hij juicht al voor Gods troon. Dat hij vanwege Parkinson in zijn gedachten helemaal veranderde. En dat hij zulke rare dingen zei. Zulke rare dingen die echt een kind van God niet betamen. En dan zeg je, wat moet er toch van terechtkomen? Is dat nou een kind van God? Ja. En dat hij tot aan zijn dood toch gedragen werd door de Heer. En dat hij gered werd. Denkt u dat de Heer daarvan afhankelijk is? Van mijn uitingen, van mijn gestalten? Absoluut niet. Ik hoop straks te preken over Romeinen 7, vers 14. Waar Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En zo is het. En dat blijft er over van een kind van God in zichzelf. Een goddeloze. Om te leren dat de Heere draagt. Ik hoefde echt niet te zorgen voor het werk Gods, hoor. Dat hoef ik echt niet in stand te houden, hoor. Met mijn vroomheid en met mijn gebeden. Echt niet, hoor. En de Heere die laat dat echt ook beleven. Hij breekt je beide benen geestelijk af. Zodat je als het ware neerklapt. En weer opgeraapt moet worden. En dat je zegt, o God, wat is dat toch een wonder dat uw genade onberouwelijk is. Want de leer van de remonstranten is een zware leer, hoor, gemeente. Die zeggen dat er geen volharding der heiligen is. Maar vanuit het eeuwige welbehagen en de trouw van de Heere is er een volharding der heiligen. En daarom kan Jesaja dat zo met stelligheid zeggen. Dat de Heere zegt, en ik zal dragen en ik zal je opnemen als een moeder. Dat derde beeld, om je te oefenen in de trouw van de Heere. Hoe trouw is een moeder niet? Heb je je nou alweer vervuild, zegt die moeder. Nou, kom er hier, dan zal ik je weer verschonen. En een half uurtje later ligt die baby weer te huilen. Ben je nou alweer vies? Nou, kom maar hier, hoor, dan zal ik je weer verschonen. En als zo'n kind gevallen is, dan draagt ze dat kind op de schouder. En dan laat ze dat kind zo over de schouder heen kijken. Heb je zo ook wel eens over de schouder van God heen mogen kijken, een kind van God in ons midden? Dat je zegt, wat is de Heere toch altijd goed voor me geweest? Wat is de Heere toch altijd trouw voor me geweest? Hij heeft mij altijd gedragen en gespaard, al de weg. En er was geen vreemd God met mij. Daarom zou je er nou geen zin in krijgen om ook opgepakt te worden door de Heere. En om ook gedragen te worden door de Heere. Amen. Heere, pak ons maar op. We kunnen zelf niet overeind komen. We zijn diep gevallen in ons bonshoofd Adam met alle gevolgen van dien. En we zijn nog eigenwijs ook, dat belijden we voor uw aangezicht, want we willen zelf zo graag ons pak dragen. Maar Heere, wilt gij ons toch opnemen? Ja, Heere Jezus, u hebt uw volk gedragen op uw middelaarshart. Meegenomen de dood in, meegenomen ook het graf uit naar den hemel. En wij bidden u, geef toch dat we daar ook op mogen zien. op die overste leidsman en volleinder des geloofs. Gedenk ons zo het overige van deze dag. Geef ons nog een veilig geleide. En vergeeft u onze zonden. En aanvaard onze dank om Christus willen. Amen. Dan zingen wij het 7e vers van Psalm 27. Draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.